Geen vertaling nodig.
Geen vertaling. Ja, ik zal het maar niet in tongen doen, want dat was niet echt bijbels, geloof ik. Als je alleen in de tongen spreekt, dan is er geen vertaling. Ja. Ik wil het hebben over Gods belofte met Noach, Genesis 6. Dat is zo een beetje, ja, soms ben je een beetje aan het dromen of aan het nadenken. Ik heb eigenlijk al deze preek gemaakt in een droom of in gedachten. En ik moest het denken aan Noach. En Noach was een rommel op de aarde. Ik zal eerst een klein stukje lezen om het even in te leiden. Genesis 6. En het aantal mensen op de aarde groeide gestadig. Vers 1. En nu vers 2. In die tijd lieten de zonen van God hun oog vallen op de dochters van de mensen. Onder de indruk van hun schoonheid namen zij hun tot vrouw. Toen zei de Heere, ik kan mijn geest niet voor altijd in de mens laten wonen. Nu heeft hij zich misdragen, zal de vertaal niet ouder worden dan 120 jaar. En dan vers 8. Maar aan Noach had de Heere een welgevallen. Vers 9. Hier volgt de geschiedenis van Noach, de enige rechtvaardige en oprechte man op de aarde. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God. En hij had drie zonen, Sem, Sham en Jafet. Ik zat zo te denken, hoe ging dat nou? God zei, je moet een ark bouwen. Ik sluit, God zag dat er rommel was, werd op de aarde. Het was echt een zootje. En God moest, Noach kreeg de opdracht om een ark te bouwen. Ja, ik stelde me eigenlijk dat zo voor. Ja, je hoort de vogeltjes fluiten daar. Waar Noach die ark aan het bouwen was. En het leek allemaal zo vredig. Net of er niets aan de hand was. Af en toe hoor je dat geklop van de hamer. En het gezaag van de zaag van Noach. En uiteindelijk bouwde Noach een ark. Hij deed er 120 jaar over. Tenminste zo ongeveer, denk ik. Dat hij 120 jaar bezig was met die ark. 120 jaar zaten die mensen, ja, dan hoorden ze dat getik van die hamer en dachten de mensen, ach, dan heb je die Noach weer, die extremist, wat was het voor een figuur? Ja, je snapt er eigenlijk niks van, laten we ons maar feest vieren. Laat hij nou maar zijn arkje bouwen, laat hij maar een beetje timmeren. En uiteindelijk, niemand geloofde echt in hem. Iedereen bleef zijn gang maar gaan. Ja, het was een... handel drijven. Ja, eigenlijk, er was ontzettend veel geweld op de aarde, want God heeft die aarde vernietigd, omdat er zoveel geweld was. Hij kon dat niet meer aan. En uiteindelijk bleven er nog maar een paar mensen over. Noach had de opdracht van God gekregen en hij volgde al de aanwijzingen op van de ark, met alles erop en eraan, de deur erin, het lichtspelletje, dat ze nog wat konden zien. En uiteindelijk kwamen al die mensen binnen. En uiteindelijk kwamen al die dieren kwamen binnen. En later kwamen de mensen binnen, 7 mensen. Van de hele wereld. En alles ging eronder. En ik denk als Noach het gezien had. En als God de deur niet gesloten had, dan staat... Want niemand had het in de gaten. En in Genesis 7 vers 16 staat er, God sloot de deur. En niemand komt er meer in. En ik denk als ik daar die schipper was geweest, die Noach. Want volgens mij was het een van de laatste schippers. Of een van de eerste schippers eigenlijk. Als ik die schipper was geweest, dan geloof ik, ja, dan had ik al die mensjes en die kindjes daar zien verzuipen. Dan had ik die deur nog wel even open gedaan, denk ik. Want hetzelfde, als je al die bootvluchtelingen ziet en al die mensen, ja, die laat je toch niet verdrinken? Dat doe je toch niet? Maar God sloot de deur. Je kon er niet meer in. Noach kon er niks aan doen. En hij dreef daar rond. Net met die profetie zonder roer. hij dreef daar rond op de aarde. 40 dagen lang. 40 dagen, geloof ik. Ja. En... In 1 Petrus 2, vers 5, lees je dat God alleen Noach de mensen opriep om voor God te gaan leven. Daar zie je ook, eigenlijk was Noach een evangelist. Hij had al die jaren had hij al verteld van God en van dat er een einde aan de wereld zou komen en dat ze zich moesten gaan veranderen. En dat het anders moest gaan. Maar uiteindelijk, daar was niemand die geluisterd had. 1 Petrus 2 vers 5. En zeven familieleden, Noach en zijn zeven familieleden spaarden. De rest van de mensen kwam om, omdat er niets van hem willen weten. In Lucas 17 vers 26. Zegt Jezus. En dat gaat ook over Noach. Tegen die tijd dat ik de mensenzoon terugkomt, zal men net zo onverschillig zijn als de mensen in de tijd van Noach. En in vers 28 staat er, van Lucas 17. En het zal ook zo zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn bezigheden. En plotseling kwam het einde. En ik geloof dat we nu ook in een tijd leven dat we echt serieuze zaken met God moeten doen. Het kan wel eens opeens komen dat Jezus, ik geloof in de opname van de gemeente, ik geloof dat God de christenen die echt in Jezus geloven, gaan evacueren. En die gaat hij weghalen van deze aarde. Maar we kunnen nu wel net zo lang wachten, een klein beetje een belastingetiketje vals invullen, dat kan nog wel. Een beetje, af en toe is het met een andere vrouw. Hè? Weet je wel, of kijken. Hè? Want als je gekeken hebt, heb je al gezondigd. Moeten we allemaal goed in de gaten houden. Ken nog wel. Soms zijn we veel te makkelijk in de dingen. En ik moet ook uitkijken. Je preek geldt net zo goed voor mij als voor jullie, hoor. Denk erom. Want het is niet dat ik naar jullie wil wijzen, maar gaan wij die arken, gaan wij die... Wil God ons meenemen? Ik heb, ik weet niet wie, ik ken die film van Left Behind. Dat is in de steek gelaten eigenlijk, dat is een film. Dan gaat op het laatst een Amerikaanse zwarte president, dus we zitten al achter die tijd wat dat er gaat. En die wordt op het laatst gekozen. En dan zie je de opname van de gemeente. Dan worden de christenen weggehaald. Eigenlijk vanuit de niet-christen, van de niet-echtgelovigen. Een beetje de halfgelovigen bleven op aarde. Dan was er ook een fragment wat mij erg aansprak. Dat was in de kerk. Dat fragment in de kerk. Daar zat een dominee. En die had een kerkgemeente, zoals hier, maar dan vol. Was vol. En die kerkgemeente die was helemaal vol. En toen, dan zag je ook een fragment in de lucht, in de vliegtuig. En opeens was daar, iedere keer als iemand, opeens een lege jas. Een kinderpoppetje. En al die mensen waren weggehaald. En soms bleef de vrouw over. En soms bleef de man over. En uiteindelijk kwam die vliegtuig weer op aarde en toen kwam die man, die piloot, die kwam in die kerk. En toen zag hij daar die dominee. En zijn hele kerk was leeg. Alleen hij was overgebleven. Dus ik hoop niet dat het hier gebeurt. Anders loopt het niet goed bij me af natuurlijk. maar dat is een serieuze zaak. En hij zat op zijn knieën. Hij zegt, ik wist het. Ik wist hoe ik moest leven. Maar ik deed het zelf niet. Ik heb ze het allemaal verteld. En het volk had dat goed begrepen. Ze waren allemaal opgenomen. Behalve hij. Dat is een trieste zaak. Dus we moeten individueel, hoe zeg je dat moeilijke woord? We moeten dat allemaal voor ons eigen echte rekening mee houden. Dat we het goed doen. Dat we niet... Dat straks als Jezus terugkomt, dat we mee de lucht in gaan. Dat we mee bij hem komen. Want dat is een serieuze zaak. Het is niet een beetje rotzooi met God. Dat kan je niet. Ah, ik heb een heel pakket, dus denk eraan, jongens. Zet de boerenkool maar vast op. Matteüs 24. En dan vragen de discipelen in vers 4. Wanneer zal het gebeuren? Vroegen de leerlingen later. Toen hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt? En dat deze tijd naar een einde loopt. Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Er zullen vele mensen op de verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie alle berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Maar dat werd 2000 jaar geleden gesproken. We zijn 2000 jaar later. Hè? En Jezus zegt ook ergens, kijk naar de lucht. Zie je dan niet dat het gaat regenen? Of zie je niet over het weer? Kijk naar de lucht, kijk naar de tijden. Vers 7. Over de hele wereld zullen volkeren tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaald zullen worden. Omdat jullie bij me horen. Er zullen, vers 11. Er zullen valse profeten komen. Vers 13. Maar wie dwars door alles heen, en dat is de troost. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zoals alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Als jullie dan de ontzettende gruwel op de heilige plaats zien staan waar de profeet Daniël het over had, wie dit leest, moet het proberen te begrijpen. En dat snap ik eigenlijk ook niet helemaal wat dat is. En als je dat ziet, maar wij zullen gered worden. God wil ons uitredden. Ik ga er nog eentje verder. In Thessalonische essentie, daar zie je ook nog zoiets van de opname. Maar er is ook een opdracht. Thessalonicense 4 is dat. Daar worden we al geroepen. Thessalonicense 4. Want ik heb het allemaal papiertjes staan. Maar als ik zelf moet zoeken, dan zoek ik mij ook echt lastig. Weet jullie het allemaal? Geroepen om zuiver te leven. Broeders en zusters, wat het dagelijks leven betreft, vragen we u dringend in de naam van onze Heer Jezus om u zo te gedragen dat God er vreugde aan heeft. Vers 3. God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ja, je moet eigenlijk het hele stuk even doorlezen, maar ja, het is een preek en geen bijbelstudie. Vers 16. Wanneer het signaal klinkt als van als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, dan zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op het moment nog leven, met hem in de wolken worden opgenomen om de Heere in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem zijn. Hier zie je dus wel dat ook wel gebeurt, dat het staat zoals dat we naar boven zullen gaan op een bepaald moment. En mijn vraag is, zijn we daar klaar voor? Matteüs 22. Spreekt Jezus over gelijkenissen. Opnieuw richtte Jezus zich tot hen, tot zijn discipelen. met gelijkenissen. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn knecht erop uit om zijn gasten te gaan uitnodigen, maar niemand wilde komen. Daarom stuurde hij andere knechten erop uit om te zeggen, alles staat klaar, het mestvee is geslacht. Kom en klaargemaakt, kom vlug naar het huwelijksfeest. Maar de mensen die uitgenodigd waren, haalden hun schouder op en gingen aan hun werk. Dat zie je als je op straat gaat ook. En je vraagt, ben je Jezus geloven? Maar waarom? Een heleboel echt, we leven echt zoals in de tijd van Noach. Een heleboel mensen willen er ook niet meer van weten. Alhoewel, nou ja, we hebben er nu gelukkig wel meer mensen als in die tijd natuurlijk. Weer anderen grepen de knechten van de koning en mishandelden hen. Sommigen zo erg dat ze stierven. De koning was woedend. Hij stuurde zijn leger erop uit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. Daarna zei hij tegen de knechten, het feestmaal is klaar. Maar de mensen die ik heb uitgenodigd waren het niet waard. Ga naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet. De knechten gingen de straat op en brachten alle mensen binnen die ze konden vinden. Zowel goede als slechte. Al gauw zat de feestzaal vol met gasten. De koning kwam binnen de gasten te begroeten. Ineens zag hij iemand die geen feestkleding droeg. Beste vriend, zei hij, hoe is het mogelijk dat u hier zonder feestkleding zit? Maar de man had geen antwoord. Ik vind dat best wel een heftig verhaal. Word je op de bruiloft uitgenodigd? Je denkt, nou ben ik binnen. Nou, is goed, de koning is er. En dan zit er iemand die heeft geen kleed aan. Ja, dan kan je bij je eigen denken, ja, dan kan die man toch niks aan doen. Dat dat de Pijkenkloppenburg of zowat niet open is. Of dat hij de juiste maat kleding niet kon vinden. Dan kan die man toch niks aan doen. En dan wordt hij uit die zaal geplukt en zegt, waarom heb jij geen kleed aan? En hij had een smoesje kunnen hebben. Ik kon geen juiste maat vinden. Het is mijn maat is er niet. Ik zal je zeggen, zijn maat was er wel. Zijn maat was er wel. Want ik zat verder te lezen en ik zat zo eens te onderzoeken. En er staat daar daar zijn stukken bekend. Dat was daar bij die ingang van die feestzaal. Waar stond er iemand bij en die had kleding bij zich. En die deelde kleding uit. Dus jij kon de zaal binnengaan en je kon allemaal je kleed aantrekken. En dan kon je het doen of niet. Je kan je kleed aantrekken, ja of nee. Je moet het allemaal zelf weten. He? Maar als jij dan Jezus jou tegenkomt zonder kleed aan. Ja, dan word je eruit gezet. Staat hier. En ik denk ook wel eens, ja, wat is dat kleed nou? Is dat een mantel, de gerechtigheid? Of misschien als je gedoopt bent, je doopkleed, is het je vergeving van zonde. Ik denk dat het eerste is dat je kleed is dat Jezus je zonde vergeven heeft. Als je Christus aanvaardt in je leven, dan mag je geloven dat jouw kleed gewassen is, dat je een schoon kleed hebt. Maar als je weet hier in de gemeente dat je nog dingen moet doen, dat je ergens nog een kleed hebt liggen, dat je nog aan moet trekken. Voordat Jezus terugkomt, trek dan je kleed aan. Want sommigen, het kan nog een vuil kleed zijn, dat je misschien nog verborgen zonde hebt. Of dat je zonde niet beleiden hebt, want Jezus wil je zonde beleiden. Dus Jezus wil je zonde vergeven. Maar blijf niet met die dingen zitten. Trek je kleed uit, want het kan zijn dat Jezus morgen terugkomt. Misschien duurt het nog wel 10 jaar. Hè? Misschien 15 jaar. Sommige mensen spreken van 7 jaar. Bij de EO heb ik dat al gehoord, zoiets. Maar je weet niet hoe lang het duurt. Maar trek je kleed uit. Want voor iedereen was er een kleed. Voor iedereen is er genade. Maar het is jouw keus. Trek het kleed aan. En laat het niet in de hoek liggen. En nou een beetje de samenvatting. De ark ligt klaar. Kom aan boord. De klep. Ik moest denken in die droom dat ik aan het preken was aan een veerpont. Dan heb je zo'n klep. Die komt eraan en die doet open. Dus de klep ligt toch open. Je kan de veerpont nog op. En dan is de flinke veerpont, de jaren van Noor. Je kan de veerpont nog op, maar als de klep dicht is, dan sluit God de deur. En dan kan er niet meer op. Matthäus 24, vers 13 zegt, die mij vasthoudt, zal gered worden. Thessalonische 4, vers 17. Die in hem geloven, gaan hem tegemoet. Matthäus 22, vers 12. Heb jij je feestkleding al aan? Denk erover na, als je vindt dat je feestkleding aan moet trekken. Kom naar voren. Maak een keus. Als je dingen moet beleiden, maak er werk mee. Ik zal niet zeggen dat je alles... Misschien moet het in je eigen kring, ik weet het niet. Maar je moet beleiden dingen die verkeerd zijn. Maak korte metten. Misschien komt morgen, Jezus morgen wel terug. En ik wil klaar zijn. En ik denk jullie ook wel. Amen.
Dankjewel, Dick. Ja, ik moet zeggen, doe me denken aan een lied wat ik een tijdje geleden geschreven heb. Een heel simpel lied. Maar dat gaat als volgt. Ik heb een gitaar niet mee, maar zou ik tegen spelen. Het heet, wees steeds voorbereid op de komst van Jezus. En dat lied gaat eigenlijk voornamelijk alleen maar over die ene zin. Wees steeds voorbereid, want Jezus komt terecht. Wees steeds voorbereid op de komst van Jezus. Wees steeds voorbereid, want Jezus komt terecht. Enzovoort. Maar goed, de hele nadruk ligt inderdaad dat we toch voorbereid mogen zijn moeten zijn op de komst van Jezus. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we continu moeten leven, zo van hij komt... Morgen of overmorgen of wat dan ook. Maar het gaat om een voorbereiding. We moeten leven op deze aarde. Ervan uitgaan dat je nog 100 jaar leeft. Maar wel voorbereid zijn. Dat Jezus terug kan komen. En dat houdt dus inderdaad in wat Dick zegt. Dat we allemaal het kleed aan hebben. Het kleed van. Inderdaad van vergeving. En het kleed. Van het kennen van God. Van het leven vanuit relatie met God. God is geen God van regels. Hou je aan regel 1, regel 2, regel 3. Dan is het goed. Nee, zo werkt het niet bij God. God is een God van relatie. De regel is vergeving inderdaad. Maar door die vergeving ontstaat er een relatie. Want de Bijbel staat, de koppeling tussen God en ons komt door de zonde. Maar door Jezus is de relatie met God weer hersteld. Kunnen we weer in het heilige der heiligen, in de tempel zoals dat beschreven staat, kunnen we weer in de tegenwoordigheid van God komen. Kan de Heilige Geest in ons wonen. En kunnen we leven met God. Ik geloof dat inderdaad dat het een heel essentieel iets is. Het leven vanuit regels of het leven vanuit relatie. Zo ben ik zelf ooit... Een van de begindingen toen ik op bekering kwam. Toen bad ik in één keer. En toen had ik de grote vraag. De Bijbel als boek. Van regels. En in één keer. In diezelfde seconde dacht ik. Kwam er in één keer een persoon. In mijn gedachten op. En die persoon was Jezus. En toen wist ik. Het gaat niet om regels. Maar het gaat om die relatie met God. Om die levende persoon. Dus. Rini heeft het vaak over religie. Ik zou zeggen, religie is een echte killer. En wat kilt er dan? De relatie met God. Yes. Richard, kun je misschien naar voren komen met de overige teamleden? Ik wil die vraag die Dick net stelde toch ook nog wel bij ons neerleggen. Dus ik wil vrijheid geven voor degene die gebed willen hebben om naar voren te komen. Zullen we bidden voor jullie? Ik denk dat het ook voor ziekte is. Dus Voor mensen die gewoon voor ziekte willen komen. Dat we God daar ook iets wil gaan doen. Maar ook gewoon voor dingen om te delen. Of dat je gewoon persoonlijk met God een gebed wil bidden van Heer. Ik wil deze dingen bij u brengen. Ik wil daar niet meer. Ik wil niet leven in een leugen. Laten we het daarop houden. Jezus.